Broeders en zusters uit Zeewolde, alle andere luisteraars. Het is een beetje een merkwaardige situatie om bijbelstudie te geven op afstand. Maar de tijden waarin wij leven, de bizarre situatie rondom alles wat er op dit moment gebeurt, ja, noodzaakt ons er eigenlijk toe. En het is ook misschien wel een zegen dat het op deze manier toch nog kan. Om toch nog enigszins onderwijs te ontvangen vanuit Gods woord. En we willen verder gaan met onze serie over gezond gemeente zijn. Wat is een gezonde gemeente? En dat is gelijk eigenlijk een beetje wrang. De hele term gezond in deze tijden waarin het eigenlijk voortdurend gaat over ziekte, over het coronavirus, waar mensen mee besmet worden. En het heeft nogal wat impact op iedereen. En ik hoop dat we ook via deze bijbelstudie ook toch weer bemoedigd mogen worden in het woord van God. Om onze ogen te richten niet op dat wat we zien, hoewel het toch een enorme impact heeft. Maar op dat wat we niet zien. De onzichtbare dingen, de dingen die gelden voor Gods oog, voor zijn Zoon, voor de Heer Jezus Christus. En daarom willen we via deze wijze, op deze wijze ook de bijbelstudie gewoon voortgang laten vinden. En vanavond is het thema eigenlijk de gezonde leer. De vorige keer hebben we nagedacht over gezonde gemeente. En deze keer gaat het over wat is de gezonde leer. En ik wil daar eigenlijk een drietal schriftplaatsen over lezen. En het eerste is uit Romeinen hoofdstuk 16. Romeinen 16, vers 25. Daar schrijft Paulus: hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de verborgenheid, die in de tijden van de eeuwen verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard en door profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekendgemaakt. De alleenwijze God, door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Het tweede gedeelte wat ik wil lezen is een stukje uit Galaten, de brief aan de Galaten. En wel Galaten hoofdstuk 1. Het is goed als u meeleest. Galaten 1. Ik lees altijd uit de Telos-vertaling. Galaten 1, vers 11. Daar staat: want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en haar verwoestte. En in het Jodendom meer toenam dan vele leeftijdgenoten in mijn geslacht, daar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de volken verkondigde, ging ik terstond niet te raden met vlees en bloed. Dan 2 Timotheus, het laatste stukje wat ik wil lezen ter inleiding. 2 Timotheus. 2 Timotheus. En dan uit hoofdstuk 1, 2 Timotheus 1, en dan vanaf vers 9. Daar schrijft Paulus: God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood teniet gedaan in het leven en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de volken. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, iedereen die dit hoort. Ik heb het heel erg op mijn hart gekregen om te spreken en te onderwijzen over wat nou gezonde leer is. Het gaat vandaag voortdurend over ziekte, ik zei het net al. En de mensen die geen ander zicht hebben op dit leven dan de tijd die ze hier op aarde zijn, maken zich uiteraard terecht ook grote zorgen over hun lichamelijke gezondheid. En dat begrijpen we uiteraard. Alleen als je een christen bent, een gelovige, dan is het nog veel belangrijker dat je geestelijk gezond bent. Dat, zoals we net hebben gelezen in Galaten 1, vers 16, dat de Zoon van God openbaar wordt in ons. Dat er iets van Hem zichtbaar wordt in onze levens, in ons karakter. En we lezen ook in 1 Timotheus hoofdstuk 5 dat een Timotheus, waarvan gezegd wordt dat er niemand was die Paulus kende met een dergelijke gezindheid, met zo'n karakter eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, Paulus kende niemand waar de Zoon al zo zichtbaar in was. En toch had deze Timotheus te maken met lichamelijke zwakheden, lichamelijke ziekten. Hij werd ook aangeraden om wijn, een klein beetje wijn te drinken. Nou, daar ben ik zelf ook niet helemaal fit op dit moment. U hoort dat misschien wel een beetje aan mijn stem. Heel licht verkouden. Je wordt al gelijk een beetje panisch als je dat in deze tijd hebt. Dus ik blijf ook gewoon de komende tijd binnen. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat het weer goed komt. Maar toch, ja, het is best spannend. Alleen wat veel belangrijker voor mij is, is de geestelijke gezondheid. En daar wil ik het ook in deze Bijbelstudie over hebben. Want de vorige keer zagen we wat gezonde gemeente is. God heeft in zijn Zoon iets totaal nieuws aan het licht gebracht. Er is iets nieuws begonnen. De Heer Jezus zegt ook in Matteüs 16. Ik zal mijn gemeente bouwen. Iets wat helemaal losstaat van deze aarde, van deze wereld, van dat wat mensen hebben bedacht. Het is een hemels iets. Het is een lichaam van Christus. Iets heel unieks. Daar gingen we de vorige keer eigenlijk dieper op in. En nu over de gezonde leer. En als we het hebben over de gezonde leer, dan is het heel erg belangrijk om te begrijpen dat deze bij de apostel Paulus vandaan komt. Er zijn eigenlijk twee grote profeten, twee grote mannen van God in de Bijbel. In het Oude Testament Mozes, hij die de goddelijke waarheid openbaarde aangaande alles wat te maken had met de bedeling, met de tijd van de wet. En je hebt in het Nieuwe Testament Paulus. En als het gaat om de gezonde leer, uw gezonde geestelijke leven, dan is het wel essentieel dat we gaan ontdekken wat Paulus heeft geleerd, wat hij heeft geopenbaard in zijn brieven. Dat zijn er 13 en naar mijn bescheiden mening hoort daar ook de Hebreeënbrief bij. Maar omdat de Joden in de tijd dat Paulus leefde zo'n haat hadden naar hem, heeft hij zijn naam daarin niet genoemd. Maar het is wel degelijk van zijn hand, denk ik. Als we 1 Korinthe 15 lezen, dan staat daar in vers 1. Ik maak u bekend, broeders. Ik nu maak u bekend het evangelie dat ik u heb verkondigd. Let even op dat ik. En ook wat we net lazen in Romeinen 16. Mijn evangelie. Dat u ook hebt aangenomen. Waarin u ook staat. Waardoor u ook behouden wordt. En dan komt het. En dan staat er in 1 Korinthe 15 vers 2. Als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd. Zie, dat is ik. Dat is de apostel Paulus. En het is zeer belangrijk dat we gaan zien dat deze Paulus, de leraar, de bedienaar, de apostel is van de gemeente. Ik las ook net in de inleiding voor uit 2 Timotheus 1. En daar zegt hij in vers 11 dat het evangelie, wat hij dus verkondigde, 1 Korinthe 15, dat is niet helemaal hetzelfde als de 12 apostelen. Dat ga ik zo nog wel even toelichten. Maar dan zegt hij, dat evangelie waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar. Ziet u? Hij, Paulus, verkondigde de gezonde leer. En als een gemeente wil groeien in de waarheid, dan moeten zij alleen die mensen toelaten die hen onderwijzen, die overeenkomstig de leer van Paulus dat doen. Dus de test is altijd, spreekt iemand Paulinisch? Is zijn leer overeenkomstig de gezonde leer van die 13 brieven en die aan de Hebreeën van de apostel Paulus? Hij schrijft zelf in Colossense 1, kunt u ook in de samenvatting lezen, die is, als het goed is, op de website geplaatst. En het is goed om samenvatting naast de audio te houden. Maar er staat in Colossense 1, vers 24, dat is de gemeente. Hij heeft het daarover zijn lijden, dat hij heeft voor de gemeente. En dan staat er dit, waarvan ik een dienaar geworden ben. Dus van de gemeente is Paulus een dienaar geworden. Hij was de leraar, de apostel en de prediker voor de gemeente. Overeenkomstig het rentmeesterschap van God, dat mij, let even op, dat mij gegeven is voor u. Dus Paulus had van God iets toevertrouwd gekregen. Het rentmeesterschap van God. Iets wat hij moest beheren. En dat was voor u. En daar horen wij ook bij, want het is voor de volken, voor de gemeente. En dan staat er om het woord van God te voleindigen. 1 vers 25 van Colossense. Het woord van God tot volheid te brengen. Het te voleindigen. Je zou kunnen zeggen dat alles wat God geopenbaard had door zijn apostelen en profeten, dat heeft Paulus voleindigd. En dan staat er een dubbele punt. Wat is dat dan? En dan staat er de verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Ja, dat woordje verborgenheid, dus dat wat het woord van God voleindigde, de gezonde leer, dat vonden wij ook in Romeinen 16. Daar staat, na de openbaring van de verborgenheid die in de tijden van de eeuwen verzwegen is geweest, maar die nu geopenbaard is. En door profetische schriften. Dat zijn de brieven van Paulus. Profetische schriften. Nou, sommige mensen zullen zeggen, is de Heer Jezus niet de grote leraar? Want je hebt het over Paulus dit en Paulus dat. Maar we hebben toch ook de Heer Jezus zelf in de evangeliën. Tuurlijk. Dat is in zekere zin uiteraard absoluut waar. Maar het is A zo dat in de evangelie de Heer Jezus meer de persoon is waarover geleerd wordt. Hij leert daar eigenlijk vooral over zichzelf. Hij geeft ook onderwijs, zeker. Maar B, hij zegt ook, nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer de geest komt, dat is Johannes 16, dan zal hij u leiden tot de volle waarheid. Vers 13 en 14. Hij zal mij verheerlijken en hij zal uit het mijne nemen enzovoort. En dat is precies dat wat Paulus gedaan heeft. Hij heeft eigenlijk de leer ontvouwd. En dat klinkt altijd een beetje technisch, de leer. Sommige mensen hebben daar een beetje een aversie tegen dat woordje leer. Dat vinden ze veel te theoretisch. Maar in de Bijbel is de leer niet iets theoretisch. Het is niet zo dat wij uit ons hoofd een soort rijtje moeten gaan leren van wat waar is. Nee, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, is de leer niet zozeer een heel systeem van waarheden, maar een persoon. De gevolgen, om het nog beter te zeggen, van het werk van Christus op het kruis. Dat is de gezonde leer. En dat zijn geen dingen voor je hoofd, om dat allemaal in je hoofd te stampen, maar dat zijn de dingen van het hart. Nou, de 12 apostelen, waar ook Matthias uiteindelijk bij hoorde, want Judas werd van de 12 afgestoten. Hij was namelijk een bedrieger. Maar Matthias werd toegevoegd, Handelingen 1. Ik geloof dat dat zeker naar de gedachte van de Heere God is. Het was geen foutje van Petrus of zo. Maar die 12 waren ooggetuigen van het leven, het lijden en de opstanding van Christus. Dat was Paulus niet. We weten niet of hij getuige is geweest van een levende Christus op aarde. Dat weten we niet. Had gekund, maar de Bijbel zegt ons dat niet. Maar de 12 wel. En in Handelingen 1 vers 22 zie je dat als er wordt gekeken naar een soort plaatsvervanger, een opvolger van Judas, dan wordt daar heel duidelijk gezegd in Handelingen hoofdstuk 1 vers 22. Ik zal het even opzoeken. Hier heb ik het. Daar staat, er moet dan, begin ik even, ja, vers 21 is dit. Er moet dan van de mannen die met ons samenkwamen, al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en uitging, te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuigen van zijn opstanding worden. Dus ze waren getuigen. Maar hoewel zij alle 12 getuigen waren, ooggetuigen, u zult mijn getuigen zijn, ooggetuigen van het leven, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Deze 12 hebben zij toch niet de volle leer, de volle waarheid aan het licht gebracht wat Paulus wel gedaan heeft. Zoals God Mozes uitkoos als de uitlegger aan Israël van alles wat was verbonden met de bedeling van de wet, zo koos God Saulus van Tarsus uit, van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd, las ik net voor uit Galaten 1. Om de uitlegger te zijn aan de gemeente, dus leraar voor de gemeente, van het hele pakket van de gezonde leer in onze tijd. En als u kijkt naar de roeping, ik heb dat de vorige studie ook wel genoemd, van Saulus, dan ziet u het verschil. Hij werd niet op aarde geroepen door een aardse Messias, zoals de 12 wel. Maar hij werd vanuit de hemel door een hemelse verheerlijkte Christus geroepen. Daarom zegt hij over zijn evangelie, Paulus, in Galaten 1 vers 12. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Dus de facetten die ik straks ga noemen, de inhoud van het evangelie van de genade van God, zoals Paulus dat verkondigde, is niet geleerd aan hem door een mens. Ook niet door de 12 apostelen. Want hij zegt heel duidelijk, ik heb contact met die mensen uit Jeruzalem pas gehad na een lange tijd. Maar door openbaring van Jezus Christus. Saulus was een wetsgetrouwe Jood, een Farizeeër. Hij leefde naar de wet onberispelijk. Hij was een persoon die godsdienstiger was dan eigenlijk alle van zijn leeftijdsgenoten. En toch staat er in Handelingen 26 vers 17 dat de Heer Jezus zegt, ik neem jou uit het volk en ik neem jou uit de volken. Saulus ontmoette de Heer Jezus op weg naar Damascus, een heidense stad, zodat we weten dat er is niets Joods aan zijn evangelie. En dat gaan we zo zien, is van zeer groot belang. Maar toen hij de hemelse Christus zag, en die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Toen werd het eigenlijk duidelijk voor deze Farizeeër dat de heerlijkheid die hem omstraalde een heerlijkheid was waar hij geen enkel deel aan had. Maar de mensen die hij vervolgde in zijn ogen, afvalligen, die hadden daar wel deel aan. Want de Heer Jezus zegt, waarom vervolg je mij? En toen werd hij uit het volk genomen en uit de volken, uit deze wereld, ons burgerschap is in de hemelen. En hij, Saulus, werd 3 dagen blind. Want zoals de Heer Jezus ook 3 dagen in het graf was En voordat hij in het graf was, heeft de Heer Jezus altijd, altijd met de zonde te maken gehad. In zijn leven met discipelen, mensen die hem niet begrepen, die hem wilden stenigen, die hem wilden kruisigen. En op het kruis de zonden die in zijn lichaam waren, maar toen hij opstond, na 3 dagen, had hij niets meer te maken met zonde. Maar was hij verheerlijkt in een nieuw lichaam en toen ging hij terug naar zijn vader. En zo is het ook met Saulus. Na 3 dagen blind te zijn geweest, opende hij zijn ogen als het ware in een totaal nieuwe sfeer. En dat is de sfeer van de opstanding. En daarom schrijft hij ook aan het begin van de Galatenbrief. Kijk maar, vers 1, hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. Heb ik net ook gezegd. Het is niet door een mens, maar door de verheerlijkte Christus. En dan staat er, en God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt. Ziet u? Dat is heel belangrijk om dat gelijk aan de Galaten te vertellen, want die gingen weer terug naar Joodse elementen. Zoals vandaag zo velen in het christendom teruggaan naar uiterlijke systemen. En dan zegt hij, nee, God de Vader heeft hem uit de doden opgewekt. En daar is ons leven. Toen Saulus zijn ogen opende na 3 dagen blind te zijn geweest, toen kwam hij in een totaal nieuwe atmosfeer terecht. De atmosfeer van de opstanding. En hij moest 3 jaar naar Arabië zich helemaal afzonderen. En daar heeft hij verschillende ontmoetingen gehad met de Heer Jezus, de verheerlijkte Heer. En die heeft hem zijn evangelie geopenbaard. Nou, wat is dan dat evangelie? Ik ga een aantal punten noemen van de gezonde leer. Het zijn er in het totaal 15, waarvan de eerste 11 te maken hebben met het evangelie van de genade van God. Dit is de gezonde leer. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, alle gevolgen van het kruiswerk van de Heer Jezus en van zijn opstanding zijn aan Paulus geopenbaard. Hij heeft het woord van God volëindigd. En dat woord is Christus Jezus. Alles wat hij gedaan heeft op het kruis en in zijn opstanding heeft zulke grote gevolgen dat het aan Saulus, die de gemeente verwoestte, dat heb ik ook gelezen uit Galaten 1, aan hem juist werd geopenbaard. Opdat hij zou weten dat genade de grootste zondaar op de hoogste plaats stelt. En dat heeft God gedaan. Dat is het evangelie van de genade van God. En als wij groeien in die leer, onze ogen richten op het gevolg van het werk van de Heer Jezus en niet op onszelf, dan groeien wij als gelovigen, maar ook als gemeente, op een gezonde wijze op. Maar dan moeten we wel leren dat alles wat in tegenspraak is met de gezonde leer, dat we dat buiten de deur houden. En dat is best lastig. Daar gaan we ook de volgende keer over nadenken als we het hebben over wat is gezond leiderschap. Want dat is ook de verantwoordelijkheid van de oudsten. Dat wat niet overeenkomt met Paulus' leer, dat houden we buiten de deur. Omdat het altijd tot zonde leidt. Alles wat toegelaten wordt in het leven van gelovigen, wat niet naar zijn evangelie is, leidt altijd tot zonde. U kunt dat nalezen in 2 Korinthe hoofdstuk 12, vers 20 en 21, waar die gemeente ook te lijden had onder mensen die zich lieten wegvoeren van de gezonde leer, niet allemaal, maar een deel daarvan. En het gevolg was twist, het was verwarring, verdeeldheid, onreinheid, seksuele zonde enzovoort enzovoort. U kunt dat nalezen nogmaals 2 Korinthe hoofdstuk 12. Maar we gaan nu naar de gezonde leer. De eerste 11 punten die Paulus kenmerkt, zijn leer. Het eerste punt is de ongerechtigheid en de totale verdorvenheid van alle mensen, of het nou een Jood is of een heiden. En dat had hij natuurlijk ook zelf geleerd toen hij de Heer Jezus zag. Saul, waarom vervolg je mij? Hij was een Jood, hij had een wet In de wet was hij onberispelijk, dacht hij zelf. Ziet u maar hoe dat staat geschreven in Filippenzen hoofdstuk 3. En toch, Saulus, je vervolgt mij, jouw eigen God van het Oude Testament. Je vervolgt mij. Hij was een zondaar, de grootste van alle zondaren. De minste van de apostelen, dat zegt hij later. Dus het eerste punt, de mens is totaal, volledig, hopeloos verdorven. En u kunt dat nalezen in Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 9. Ze zijn allemaal afgeweken, ze zijn allemaal nutteloos geworden. En er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En Paulus werkt dat verder uit in Romeinen 5 vanaf vers 12. Door aan te tonen dat wij niet door onze zondige levens eigenlijk de toren van God verdienen. Dat is ook wel zo. Maar in Romeinen 5 zegt hij nee. Toen Adam die ene daad van overtreding begon. Toen hij die daad van overtreding deed. Ja, toen hebben wij in hem gezondigd. Want Adam is het hoofd van alle mensen die na hem komen. De ongerechtigheid van alle mensen. Dat is het eerste punt. Twee. God heeft in de dood van zijn zoon alle mensen voor zijn aangezicht veroordeeld. Allen zijn zij gestorven, zegt 2 Korinthe 5 vers 14. Als er één gestorven is, zijn ze allen gestorven. De mens heeft zijn ongerechtigheid, zijn totale verdorvenheid bewezen toen hij de eeuwige zoon aan het kruis nagelde. Het derde punt van het evangelie van de genade van God, of wat Paulus zegt, mijn evangelie. De absolute onmogelijkheid om op grond van eigen werken gerechtvaardigd te worden. En ik wil dat graag voorlezen uit Galaten hoofdstuk 2. Wij van nature Joden en geen zondaars uit de volken, die echter weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus. Want, vers 16 is dat, op grond van werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En er staat eigenlijk niet een lidwoord voor wet. Er staat op grond van werken van wet. En dat betekent voor de Galaten en voor ons, wij staan niet formeel onder de wet van Mozes, want dat is alleen voor aan Israël gegeven. Maar wij zijn onder wet van ons geweten, kunt u in Romeinen 2 lezen. Allemaal staan we onder wet. En de een is een letterlijke wet voor Israël, 10 geboden, en wij hebben een geweten. En dat hebben we allemaal overtreden. Maar op grond van werken van wet, grond van jezelf een beter mens maken, zal geen vlees rechtvaardig worden. Het vierde punt van het evangelie van Paulus. Het schriftuurlijk feit van gerechtigheid op basis van een vrije gift. Dat is de gerechtigheid die uit God is, geschonken aan goddeloze mensen die enkel en alleen geloven in de Heer Jezus. Ik las het net ook voor uit Galaten 2, maar ik wil het ook voorlezen uit Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen 3 zegt het volgende. Maar nu is in vers 21... buiten wet om, weer geen lidwoord, gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt, namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus. Tot allen die geloven, want er is geen onderscheid. Dus iemand die gelooft in het woord van God aangaande het offer van de Heer Jezus, wordt door God rechtvaardig verklaard. En dat als goddeloze. Dat kunt u lezen in Romeinen 4 vers 5. God die de goddelozen rechtvaardigt. Dus zo'n persoon wordt openlijk door de rechter als een rechtvaardige aangezien, verklaard, benoemd. En dat is uit een basis van vrije genade, van een gift. Los van wat wij doen. Wij hebben toch altijd het idee, hè, als iemand zegt, ik dank u Heer Jezus, dat ik rein ben, dat ik heilig ben. Andere mensen hebben dan vaak het idee van, nou, dat moet wel een bijzonder geestelijk persoon zijn dat hij dat kan zeggen. Maar het is niet door werken van wet. Het is een vrije gave. Dat is heel lastig. Het vijfde punt, verzoening. God verwijderde door de dood van de Heer Jezus het grote obstakel dat tussen ons en hem instond, zodat wij niet gerechtvaardigd zijn. Dat is vanwege de zonde. En God verzoent ons met zichzelf. God verzoent ons met zichzelf. 2 Korinthe hoofdstuk 5 zegt dat. 2 Korinthe 5. Er staat, en alles is uit God die ons met zichzelf heeft verzoend door Christus. Vers 18. Hij heeft ons met zichzelf verzoend. Op basis van het offer van de Heer Jezus. Het zesde punt is de rechtvaardiging. Het is Gods raad om de gave van gerechtigheid aan die mens te verlenen die op grond van geloof is, zonder onderscheid des persoons. En dat betekent dat de staat van een mens ten opzichte van God verandert van veroordeling tot rechtvaardiging. Anders gezegd, eerst is een mens in Adam en is de toorn van God op hem, maar doordat het werk van Christus op hem wordt toegepast, omdat die persoon gelooft, verandert de positie van zo'n mens ten opzichte van een heilig God. Hij is nu verlost van zijn schuld op basis van het vergoten bloed van de Heer Jezus. En hij is vanuit de oude schepping overgezet in een totaal nieuwe atmosfeer. Hij behoort niet meer tot het mensengeslacht waar Adam het hoofd van is, maar hij behoort tot het mensengeslacht waar Christus het hoofd van is. Hij heeft, de gelovige dus, een nieuwe positie in de opgestane Christus wat een heilig God betreft. Dat moeten we goed begrijpen. De positie is veranderd, niet in ons gevoel of in onze ervaring, maar het zijn de feiten zoals ze voor God gelden. En daarom staat er in Romeinen hoofdstuk 6 vers 11. Rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Dat is een feit. Wij moeten dat alleen geloven. Het zevende punt. Verlossing. Het terugkopen van de ziel door het bloed van Christus van de zonde. Van onder de vloek van de wet vandaan. Vanuit de macht van de dood vandaan, welke scheiding met God er ook is, onder de straf uit en onder de macht van de vijand uit. We zijn verlost van de macht van de duisternis, zegt Colossenzen 1 vers 13. We zijn ook verlost en bevrijd van alle ongerechtigheid. En dat wil ik voorlezen uit Efeze 1 vers 7. Efeze 1 vers 7. Daar staat, de geliefde, dat is de Heer Jezus, in wie wij de verlossing hebben. Er staat niet door wie, maar in wie wij de verlossing hebben. Want Christus, broeders en zusters, is onze gerechtigheid geworden. En dat is heel lastig, want er wordt veel gepraat over, we hebben een nieuwe identiteit in Christus en je moet je identiteit leren kennen. Ik begrijp dat wel. Maar mijns inziens gaat het nog veel verder, want we hebben niet een identiteit nodig, maar Christus, hij is onze verlossing. Hij is onze gerechtigheid. Hij is onze wijsheid. Leest u maar na 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is ook onze verlossing. Hij geeft geen verlossing, hij is het. Omdat wij in Christus staan voor Gods aangezicht. En in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen en de rijkdom van zijn genade. Vergeving is een belangrijk woord ook bij Paulus. En overtredingen hebben te maken met de wet. Want de wet doet zonde kennen, maar maakt ook duidelijk wat overtredingen zijn. Als er geen wet is, wordt zonde niet toegerekend, zegt Romeinen 5. Maar de wet, de 10 geboden, maar ook onze gewetens, die daar een afspiegeling van zijn, ja, die laten zien dat er overtreding is. En we zijn daarvan vergeven. Wat een heerlijk evangelie. Nou, het 8e punt is denk ik het belangrijkste punt. De komende 4 punten zijn extreem belangrijk van de gezonde leer. Het 8e punt is namelijk de identificatie. Ik heb al steeds iets over gezegd. Het ene punt heeft ook vaak met het andere te maken. Maar het grote feit dat een gelovige, dat u en ik, in de Heer Jezus met hem verenigd zijn op het kruis. En God heeft dat gedaan. Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping, staat er in 2 Timotheus 1 vers 9. En hij heeft ons geroepen voordat we geboren waren. En toen de Heer Jezus stierf op het kruis, heeft hij alle gelovigen met hem verenigd voor zijn aangezicht. Er bestaat geen tijd voor God. Het is een soevereine, ondergrondelijke handeling voor ons verstand. Maar wij zijn met hem gekruisigd. Onze oude mens is met hem gekruisigd, Romeinen 6 vers 6. En onze geschiedenis, wat Adam betreft, is nu voor God beëindigd. En toen de Heer Jezus opstond als de eerstgeborene van vele broeders, zijn we met hem opgewekt. En nu is onze geschiedenis begonnen op Golgotha. Voor Gods heilige aangezicht, zoals hij de dingen beziet, bestaan wij niet meer wat Adam betreft, maar zijn wij in de Heer Jezus een nieuwe schepping. En door de doop begraven wij ons oude leven, symbolisch, en we staan weer op in nieuwheid van leven. We laten daarin dus een beetje zien wat we in Christus gevonden hebben. Maar het is van zeer groot belang, broeders en zusters, dat we dit punt goed doordenken. Want dat God, het is uit hem. Daarom noemt Paulus dit ook het evangelie van de genade van God. Het is uit hem dat hij ons in Christus heeft doen sterven. En dat hij ons in Christus heeft opgewekt. En ons in hem in de hemelse gewesten heeft gezet voor zijn aangezicht. Dat is identificatie. Romeinen 6 zegt het zo. Dat wil ik ook even voorlezen. Vers 5. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Nou, dit geldt niet voor uw gevoel of voor uw ervaring, maar dit zijn de feiten zoals God ze ziet. Ik moet dat iedere keer weer benadrukken. Paulus leert ons de feiten zoals een heilig God ze ziet. Heel bijzonder. Dan het 9e punt van het evangelie van de genade van God. Mijn evangelie, zegt Paulus. Dat is dat we ingelijfd zijn. Iedere gelovige is ingelijfd in een totaal nieuw organisme. Ik moet het even zo noemen om het een beetje te snappen. Dat is niet helemaal een goed woord, maar toch. De weergaloze leer die alleen Paulus noemt, want hij zegt in Efeze 3 dat alleen hem dat is toevertrouwd. En het is in feite het fundament van al zijn vermaningen aan gelovigen. Dat wij ingelijfd zijn in iets nieuws. Het lichaam van Christus. Dat is dat nieuwe organisme. En dat is de nieuwe mens. En dat betekent dat de Heer Jezus in de hemel is, nu daarboven. En hij is boven alle machten, boven elk coronavirus verheven. Ik zeg dat er maar even bij, want we moeten echt leren om in deze moeilijke tijden op hem te zien. En hij is zo gegeven als hoofd boven alles aan de gemeente die zijn lichaam is, zegt Efeze 1 vers 23. Dus omdat hij in de hemel is, is het lichaam daar ook. Het is één mens namelijk. We zijn hier nog op aarde. Maar God ziet u aan alsof u al in de hemel bent. En elk lid van dat lichaam, elke gelovige, is onlosmakelijk verbonden met de Heer Jezus Christus. Ik wil dat voorlezen uit 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 zegt dat op een hele mooie wijze. In vers 12 staat er, want zoals het lichaam één is, dat is een normaal menselijk lichaam. Dus hier gaat het niet over de gemeente, maar gewoon zoals een lichaam, gewoon van ieder mens. Eén is en vele leden heeft. En alle leden van het lichaam, hoewel vele één lichaam zijn, zo ook Christus. Zo ook de Christus. Moet u voorstellen wat daar staat. Het is één lichaam, maar het heeft vele leden. De Heer Jezus heeft vele leden. De Zoon wordt openbaar in al zijn leden. Wij zijn wat God betreft met Christus volkomen vereenzelvigd, volkomen één gemaakt. Dat is het kernpunt van de gezonde leer. Ons burgerschap is in de hemelen, zegt Filippenzen 3. En Efeze zegt in hoofdstuk 3, die tekst wordt ook heel vaak verkeerd uitgelegd, maar ik lees hem voor. Er staat het geheimenis, weet je wel, dat hadden we aan het begin in Romeinen 16, in Colossense hoofdstuk 2 en Colossense 4 wordt dat elke keer genoemd, dat de verborgenheid. Wat is dat dan, de verborgenheid? Dat wat nog niet bekend was in het Oude Testament en voordat Paulus het geopenbaard kreeg, toen in Arabië. Nou ja, dat is dit. Dubbele punt, dat zij uit de volken mede-erfgenamen zijn, en dan komt het, mede-ingelijfden. Mede-ingelijfden, samen een lichaam, medeleden van het ene lichaam. Dus niet alleen de Joden, zoals dat in het begin van het boek Handelingen werd getoond, maar ook de volken, ook de heidenen. En mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus, door het evangelie. Waarvan ik een dienaar ben geworden, ziet u, dan heb je het weer. Dit is een heel bijzonder punt. De gezonde leer ziet op dit punt de verborgenheid, het geheimenis, dat alles te maken heeft met de gevolgen van het werk van de Heer Jezus. Dat werk was voor God zo volmaakt, zo volkomen perfect, dat hij iedereen die ook maar heel zwak een beroep doet op dat werk, met de allerhoogste zegeningen gezegend wordt. Dat kan ook niet anders. Want het werk van Christus is volmaakt. Los van elk menselijk werk. Het is puur de genade van God. Zijn liefde en zijn barmhartigheid die ons deze plek geeft. Eén lichaam met Christus. Ingelijfd in dat ene nieuwe organisme. Mede deelgenoten van de belofte in Christus. Die belofte heeft God gedaan aan hem. Dat er mensen zouden zijn die zijn leven zouden delen. Het eeuwige leven. Dat er mensen zouden zijn die zijn lichaam zouden vormen op aarde. Heel bijzonder. Dan het tiende punt, de inwoning. Want dit lichaam van Christus en elk lid heeft inwonend de Heilige Geest. En daar gaat 1 Korinthe 12 ook over. He, want ik las dat net voor, dat hoewel het één lichaam is en vele leden, zo ook de Christus, maar dan gaat het gelijk verder. Immers, wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En dan staat er achter, het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En ons allen is van één geest te drinken gegeven. Eén geest. God de Heilige Geest woont in de gemeente, in dat huis. Want de gemeente is niet alleen een lichaam, maar ook een huis. Het is een woonplaats van God in de geest geworden. Al die mensen die het lichaam van Christus vormen. Die zijn tegelijkertijd een huis op aarde, levende stenen. En daar in dat huis woont God de Geest. En het elder en het laatste punt van het evangelie van de genade van God. Dat is dat in de gemeente, door de gemeente, in de komende eeuwen, de rijkdom van Gods genade voor eeuwig tentoongespreid zal worden. Ik lees dat voor, Efeze 2 vers 7. Omdat hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen in goede tierheid over ons in Christus Jezus. Dat is wat Paulus leer ook inhield. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Erfgename, erfenis, tentoonspreiding van de heerlijkheid van Christus voor eeuwig. Nou, naast deze 11 punten, de gezonde leer, allemaal de genade van God in al zijn geweldige facetten, de rijkdom van zijn genade, de heerlijkheid van zijn genade, die allemaal ontstaan omdat Christus dat werk op het kruis volbracht heeft, dat is de enige basis, vinden we ook nog een paar andere elementen van de gezonde leer. En dat is dat Paulus leerde dat wij, nu wij met Christus zijn verenigd, hier op aarde maar één enkele verantwoordelijkheid hebben. En dat is leven door geloof. Als we op hem zien, dan zijn we vervuld met de Geest. En daar moet u even heel goed over nadenken. Want we vinden vandaag dat voortdurend de verantwoordelijkheid voor het vervuld zijn met de Heilige Geest wordt gelegd op de schouders van de gelovigen. Wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest, dan moet u dit doen en u moet dat doen. U moet die stappen volgen, u moet dat uit uw leven opruimen. U moet zich volkomen toewijden, u moet. Dat is de wet. Nee, zegt Paulus. Alles wat nodig is, nu God alles volbracht heeft en zijn genade ten volle openbaar is geworden. Dat is dat wij moeten leren te zien op Christus. Dat is alles. Eén ding doe ik. Filippenzen hoofdstuk 3. Om hem te kennen. Geen enkele wet. Of geen enkele regel. Of geen enkele zichtbare instelling. Of ritueel. Of ervaring is nodig om geestelijk te groeien. Alleen zicht op de Zoon van God. Omdat in die Zoon de volheid van God gekend wordt. En dat is zijn karakter. Zijn wezen. En dat zien we ook heel duidelijk weer uit de brief aan de Galaten. Een absoluut noodzakelijke brief om dit allemaal te begrijpen. Want dan lezen we de bekende tekst. Ik ben met Christus gekruisigd, vers 20. Dat is de Jood, Paulus. Hij die door de wet een beter mens wilde worden. Je zou kunnen zeggen, al die personen die vandaag u oproepen om vervuld te worden met de Geest en u allerlei zaken laten doen. Nee, u bent gekruisigd met Christus. Het vlees is met Christus gekruisigd. Want dat kan het niet. En ik leef niet meer, zegt hij dan. Ik, degene die het zelf wil doen. Maar Christus leeft in mij. Zie, het is zijn leven. En dan komt een heel belangrijk zinnetje. En wat ik nu leef in het vlees, dus in dit lichaam, zegt Paulus, die vroeger alleen maar bezig was met de wet. Ik mag dit niet, ik mag dat niet. En dan zegt hij, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Ziet u, dat is het enige wat nodig is. Die mij heeft lief gehad en zichzelf van mij heeft overgegeven. Dat is het geheim, broeders en zusters. Het geheim van zijn leer. En dat, ik benadruk dat ook bijna in elke Bijbelstudie. Leven door geloof. Paulus leefde door simpel geloof in Christus. Alle zegen komt voort uit het zien op het kruis. Het zien op Christus. Het zien op de genade van God. De zegen komt niet voort door een beroep te doen op het vlees. Het is niet nodig u toe te wijden. Het is niet nodig u over te geven. Het is niet nodig om voor het kruis te knielen of daar allerlei briefjes aan op te hangen. Of weet ik veel allemaal. Dat is allemaal vertrouwen op vlees. God heeft dat vlees gekruisigd. God heeft gezegd op het kruis dat vlees is hopeloos verdorven. Ik wil dat jij er nooit meer op vertrouwt. Dat is de leer, de gezonde leer. Ik wil dat de hele gemeente ziet op mijn zoon. Dat is alles. En dat doe je door de leer te kennen van de apostelen. Dat doe je door samen te komen in de geest van Christus. Dat is door samen te komen rondom hem. Dat is door elkaar op te bouwen in hem. Dat is ten diepste het voeten wassen, wat we in Johannes hoofdstuk 13 vinden. Het is de gemeenschap van Christus. Het is iedere keer elkaar weer bij hem brengen. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, in dit lichaam, in dit leven, dan leef ik door het geloof in de Zoon van God. Geloof is zicht hebben op een hemelse heiland. Op een Heer in wie alle schatten van de kennis en van de wijsheid verborgen zijn. Dat is de gezonde leer. En het volgende punt is wat Paulus ook heeft openbaar gemaakt, is de opname van alle geloven. Er worden heel veel dingen verteld vandaag over de wederkomst. Maar de gezonde leer is dat de Heer Jezus iedere dag kan komen. Ook dat is weer leven door simpel geloof in de Zoon van God. Dat is hem verwachten dagelijks. Dat is niet, er kan nog van alles gebeuren, er moet nog dit gebeuren. Nee, de ontslapenen zullen het eerst opstaan als de Heer zelf zal komen, zal met een roep, met een bevelend roepen zal verschijnen. Hij zal komen uit de hemel en hij zal alles gelovigen tot zich nemen. En wij levenden zullen in een oogwenk worden veranderd, 1 Korinthe 15. En we zullen de Heer tegemoet gaan samen met die opgewekte ontslapenen in de lucht. Belangrijk. En nog twee puntjes ten slotte van de gezonde leer. Israël is tijdelijk verhard. 2 Korinthe 3 vers 14. Wegens hun verharde harten is er een tijdelijke verharding gekomen over dat volk. Als zij de wet lezen. Ze ontdekken er de Heer Jezus niet in. Maar als er bekering is individueel en straks heel Israël, Romeinen 11 vers 25, dan verdwijnt de bedekking. Maar vandaag hebben ze de Heer Jezus nodig. Israël is niet een volk zoals alle andere volken. Maar het is nu vandaag niet zijn volk. Vandaag is de gemeente zijn volk. Maar alle beloften die er zijn aan Israël worden vervuld. En dat is wat Paulus ook leert in Romeinen hoofdstuk 11. En in hoofdstuk 10 zegt hij, maar als ze niemand horen over de Heer Jezus, kunnen ze natuurlijk ook nooit tot geloof komen. Nou, tenslotte de laatste van de gezonde leer is de komst en de verschijning van de Heer Jezus. Hij zal verschijnen in heerlijkheid. Alle heiligen zullen met hem verschijnen. En die zullen voordat hij openbaar wordt aan de wereld, bijeen vergaderd worden tot hem. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 1. En ze zullen dan met hem openbaar worden aan de hele wereld. En dan zal zijn rijk beginnen. Dan zullen alle vijanden onder zijn voeten gesteld worden. En dan zal hij het koninkrijk na die 1000 jaar overgeven aan de Vader. En dan zal God zijn alles in allen. Laat ik nu even liggen. Nou, al deze zaken die ik genoemd heb, die brengen Paulus ertoe om te zeggen, jullie, beste gelovigen, hebben alle zegeningen ontvangen en zijn uit deze wereld genomen. Doordat de Heer Jezus gestorven is voor jullie. Het woord kruis is een woord dat alleen bij Paulus voorkomt. Hij heeft dat woord gebruikt, want het kruis oordeelt en veroordeelt de mens in al zijn facetten, of het nou godsdienst is of wijsheid of wat dan ook. En dan zegt Paulus, ik wil dat jullie de bevelen, de inzettingen van die verhoogde Heer heel nauwgezet zullen volgen. Of het nou te maken heeft met een vrouw die bidt of profeteert. Of dat het te maken heeft met een man die bidt met opheffing van heilige handen. Of dat het nou te maken heeft met het aanstellen of het erkennen van oudsten of van diakenen. Of dat het nou te maken heeft met al die andere zaken. Avondmaal, en doop en noem het maar op. Al die dingen zijn door hem, Paulus, ons in zijn brieven geopenbaard. En alles is gebaseerd op de dood, begrafenis, opstanding van de verheerlijkte Heer. Nou, nu heb ik ook nog iets voorgelezen uit 2 Timotheus 1. Want hij leest daar, of hij schrijft daar, 2 Timotheus 1. Om deze reden, dat hij namelijk de prediker, apostel en leraar was, leid ik ook deze dingen. Want broeders en zusters, als u deze gezonde leer werkelijk gaat navolgen, dan zult u lijden. Want de leer van Paulus volgen of verkondigen betekent het lijden van Paulus. Want de mens wil niet dat het kruis hem aan de kant zet of zijn godsdienst aan de kant zet. En dan staat er vers 13, houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt. In geloof en liefde die in Christus Jezus is. Beste Timotheus, beste luisteraar, wij leven in de tijd vandaag waar 2 Timotheus 3 over schrijft. De laatste dagen, het zijn zware tijden. De christenheid is geworden tot de grote boom, waar Matthäus 13 het over heeft. En allerlei onreine vogels hebben zich daarin genesteld. Het is één grote verwarring. De christenheid bestaat uit talloze mensen die zich christen noemen, maar het niet zijn. En daarnaast uit talloze mensen die wel christen zijn, maar in verwarring zijn. Allerlei menselijke leringen volgen, allerlei fabels en andere zaken narennen. Onderwijs dat het gehoor streelt, dat de mens centraal stelt. Sommige mensen, zoals bijvoorbeeld van het boek Wake Up, zien de gemeente als een ontwikkeling vanuit het Jodendom. Maar Paulus leer zegt, nee, het is een totale nieuwe ontwikkeling. Ik heb het je net verteld. Vele mensen zijn verward, mixen judaïstische invloeden door de christelijke leer heen. Denk bijvoorbeeld aan allerlei mystieke toestanden, Lectio Divina, Taizé, kaarsjes branden, stil worden, de stilte opzoeken, al dat soort zaken. Joodse elementen, wettische voorschriften, de 10 geboden voorlezen. Allerlei leiders die zich kleden in toga's en toestanden. Zichtbare altaren, mensen waar we bij moeten biechten. Allerlei ervaringen, dromen, visioenen, beelden. Al deze zaken worden door de gezonde leer aan de kant gezet. En allen, zegt hij in vers 15 van 2 Timotheus 1, hebben mij verlaten. Hebben zich van mij afgewend, dat is nog erger. Ze hebben bewust Paulus' leer naast zich neergeworpen. Maar hij zegt in Colossense 2, als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft aan inzetting? Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Ziet u? Alsof u in de wereld leeft. We leven niet in de wereld. Wij zijn verbonden met een hemelse Christus. Velen denken in hun hart heel diep van binnen, misschien u ook wel, dat ze toch nog iets moeten doen. Een bepaalde stap moeten maken in hun geloof voordat God hen accepteert. Er is nog iets tussen mij en God in, voordat hij mij aanneemt. Misschien moet ik meer stille tijd houden, meer bijbelstudie doen. Maar Paulus leert dat het werk op het kruis een volkomen volmaakt resultaat heeft voor ieder die gelooft. Zo iemand is niet meer in het vlees. Niet meer verbonden met deze wereld. Niet meer met godsdienst verbonden naar de mens. Hij is in de geest. Romeinen 8 vers 9. En al deze dingen zijn we kwijtgeraakt. De gezonde leer. Het is één groot systeem van mensen geworden. Leringen van mensen. En daarom zegt Paulus, hoofdstuk 2 van Timotheus, 2 Timotheus 2. Wat je van mij gehoord hebt, wat je van mij gehoord hebt, ziet u, dat zijn die punten die ik net genoemd heb. Onder vele getuigen, het was niet iets mysterieus, veel mensen wisten. Vertrouw dat toe aan trouwe mensen. Hij zegt niet, Timotheus, ga de gemeenten weer deze dingen leren. Probeer een opwekking te creëren. Nee, hij zegt, vertrouw het toe aan trouwe mensen. Zoek trouwe mensen die bekwaam zullen zijn anderen te leren. De leer van Paulus vindt alleen nog maar ingang bij trouwe mensen, bij individuele personen zoals Timotheus, maar niet meer in de massa. En tenslotte zegt hij in 2 Timotheus 3 vers 10, maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Zie je dat? Mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof enzovoort. En hij roept ons niet op, ook niet de gemeente in Zeewolde, om andere gemeenten of kerken te bekeren of te vertellen hoe het zit. Ik geloof ook niet in een opwekking die nog gaat komen, maar ik geloof wel dat individuele gelovigen vandaag de dag wakker worden. Dat ze de gezonde leer gaan begrijpen. En dat ze anderen zullen meenemen. Trouwe mensen. En zo wordt de Zoon van God zichtbaar. Je hebt kleine kracht, maar je hebt mijn naam niet verloochend. En je hebt mijn woord bewaard. En je hebt mijn komst niet vergeten. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En daarom hoop ik dat deze Bijbelstudie eraan toe bijdraagt dat we allemaal onze ogen blijven richten op het evangelie van de genade van God. Niet op de mens, niet op onszelf. Want er is geen enkele kracht in de gelovigen. De enige kracht die er is, is in Christus. En de Heilige Geest die in ons is, brengt ons keer op keer bij Hem. Gezegend zij de Heer Jezus, tot in alle eeuwigheden. Amen.